Oké, goedemorgen. Vandaag gaan we verder met onze reis door het Johannes-evangelie. En we zijn aangekomen bij Johannes 10. En u waarschijnlijk wel bekend, de gelijkenis van de goede herder. Maar eerst, is de volgende dia. Ik heb u gezegd, ik ga u er nog heel vaak mee lastigvallen. K3. En ik kreeg K3 op mijn hart bij de vaste week. Er komt weer een vaste week aan, dus wie weet wat daar weer allemaal uit voorkomt. We hebben hele mooie getuigenissen gehoord van wat mensen meekregen. Dit kreeg ik in mijn portefeuille die week, zeg maar. En iemand kwam inderdaad naar mij toe na de vorige preeksessie van... Ja, Bernard, even serieus hè. Plaatjes van K3. En nou heb ik inmiddels net een coachopleiding afgerond. Dus ik heb geleerd niet gelijk antwoord te geven, maar een wedervraag te stellen. Daar krijg je echt... Nou ja, ik zou bijna zeggen kippenvel van op het moment dat je een coachopleiding doet. Gewoon alles wat je aan je docent vraagt, levert een wedervraag op. Tot vermoeiend aan toe. Maar goed, ik dacht, laat ik eens de goede coach uithangen. Dus ik zei, wat bedoel je daarmee? Het antwoord was als volgt. Nou weet je, iedere keer als ik nu een K3-liedje van mijn dochters hoor, of ik zie K3-spullen in de winkel liggen, dan moet ik aan jouw model denken. En toen dacht ik bij mezelf, goh, wat rot. Vind ik echt rot voor je. Nee, ik heb niet gezegd, zak voor je bidden. Maar nee hoor. Weet u... K3 is van levensbelang. Wat mij betreft kan je er niet vaak genoeg aan denken. Want K3 gaat over groei, gaat over hoe leer je Jezus beter kennen, hoe komt Jezus meer... Ja, hoe komt jouw relatie met hem? Hoe groeit die? Want in relatie met hem zou je zien dat jij wordt minder, hij wordt meer en zo kan je ook hem delen met de wereld. Dus K3 brengt Jezus en het Koninkrijk van God de wereld in. Dus wat dat betreft hoop ik dat u de eerstvolgende keer als u weer een cd'tje ziet of een regenboogliedje voorbij hoort komen, denkt, oh ja, K3. Want de eerste K staat voor kennis, dat is de volgende jaar. Lees je Bijbel. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Lees je Bijbel. Ik kan me er nog steeds over verbazen dat mensen de Bijbel zo weinig lezen. En ik word natuurlijk vaak weggezet als een of andere friek die dat kennelijk continu doet. Nee, ik moet me er ook toe zetten. Maar ik moet me er toe zetten, maar ik doe het. Want lees je Bijbel, want het zijn de schriften die van Jezus getuigen. Het zijn zijn eigen woorden. Lees de Bijbel dus ook met de bril van Jezus. Er zijn heel veel mensen die orthodoxe joden bestuderen in het Oude Testament. Ze kunnen stukken uit hun hoofd opzeggen, maar ze vinden Jezus niet. Lees de bril. Lees met de bril van Jezus. Ga op zoek naar Jezus. En eigenlijk, ik heb ze in het verleden ook al eens gegeven, maar ik kreeg ze weer op mijn hart. Er zijn 3 sleutels om de Bijbel te lezen. En je moet ook ze in die volgorde gebruiken, kan ik u verklappen. De eerste plaats, en dat geldt voor alle Bijbelverhalen, realiseert u zich, het is echt gebeurd. Oké, gelijkenissen niet, maar dan staat het er altijd met klem bij. Maar de Bijbel is echt gebeurd. Dit zijn waar gebeurde geschiedenissen. Dat is een hele belangrijke. Ik zal u zo meteen vertellen waarom. De tweede vraag die u bij als u een stuk uit de Bijbel hebt gelezen moet stellen is, wat laat dit mij zien van Jezus? Hoe leer ik God beter kennen? En pas op de derde plaats, hoe kan ik dit toepassen in mijn leven? Oneerbiedig gezegd, wat heb ik eraan? Laten we alsjeblieft niet te snel doorstappen naar de geestelijke les. Het is echt gebeurd. Zo'n 31 jaar geleden mocht ik mijn eerste preekje houden. Ik was aan het studeren en ik moest een preek houden. Dat was verplicht natuurlijk, hè, dat hoort bij je studie. En mijn eerste preek die ging over de uittocht van Egypte door de Schelfzee. En ik hield een heel popiopie verhaal vol grappen en grollen dat God ook voor jou een doortocht door de Schelfzee in petto heeft. God bevrijdt. En dat is natuurlijk absoluut helemaal waar, begrijp me goed. Maar ik had er een vlot verhaal van gemaakt. Iedereen was vol lof, helemaal te gek hoe hij dat had gedaan. Totdat aan het eind van de rit mijn docent commentaar moest geven. Dat was Agen, misschien weet u het nog. Agen heeft ook een aantal jaar geleden hier een avond verzorgd over hoe lees je de Bijbel. Hij was mijn docent Nieuwe Testament en hij leerde ons ook preken. En hij zei het volgende. Bernard, weet jij wel hoeveel Egyptische mannen daar gesneuveld zijn? Hoeveel papa's die avond niet thuis kwamen eten? Die kwam wel even binnen. Wij gaan soms veel te snel door de bocht. De Bijbel is niet alleen een lesje voor ons, het is waar gebeurd. En dat benadrukt mijns inziens ook de ernst van de zaak. Door je te realiseren dat dit echt gebeurd is, komt de geestelijke les, die er uiteraard in zit, ook veel dieper binnen. Dan besef je veel meer ook de ernst van de zaak, wat ik net ook al zei. En dan leren we God ook veel beter kennen. Want door kennis van God, van Jezus en van zijn koninkrijk, leer je hem dieper kennen. Dat is de tweede K, namelijk kennen. Van kennis kom je tot kennen. Want Johannes Evangelie is heel duidelijk. Hij zegt, wil je weten wat het eeuwige leven is? Het eeuwige leven is hem kennen. En daarom moeten we ons ook uitstrekken naar hem. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag, dat je hem kennen mag. Dat je intieme omgang met hem mag hebben. Zoals partners, zoals beste vrienden, soms maar een half woord nodig hebben. Weet u, je leert Aukje mijn vrouw niet kennen door een preek van mij over haar. Of door allerlei boeken over haar te bestuderen. Nee, de enige manier om haar te leren kennen is met haar in gesprek te gaan, haar woorden te horen. En God heeft ons zijn woorden gegeven. Lees ze alstublieft. En als u ze leest, dan zult u zien dat er een derde K is, en die is niet populair, is de laatste dia, namelijk keuzes maken. Maar het is broodnodig. Zonder stap 3, zonder keuzes maken, zijn stap 1 en 2 waardeloos. Johannes 17 is oerduidelijk. Daar zegt Jezus tot 3 keer toe, en tot 3 keer toe betekent spits je oren. Hij zegt, hou je van me? Wil je me echt kennen? Wil je me echt volgen? Doe dan wat ik zeg, dat staat letterlijk, hou je aan mijn geboden. Als je de Bijbel gaat lezen, het evangelie gaat lezen, dan valt je op hoe ongelooflijk praktisch Jezus gewoon soms is. Je moet gewoon dit doen. Maar ja, dat gewoon iets doen, die stap kost ons iets. Mag God echt, mag Jezus echt je leven bepalen? Als het gaat om je geld? Als het gaat om je seksualiteit en je lichaam? Als het gaat om je toekomstplannen? Over welke beroepskeuze je wil gaan doen? Of de baan waar je nu zit? Of zeggen wij misschien liever, Heere, zegen deze door mij zo geweldig gemaakte keuze aan me. En begrijp me goed, ik praat net zo hard tegen mezelf als tegen u. We willen allemaal meer van God zien. Maar we staan allemaal vaak in de weg. Ik in ieder geval wel. Ik ben ervan overtuigd, als we allemaal de keuzes proberen na te leven die Jezus ons wijst in dit leven, dan zouden er veel meer tekenen en wonderen ons volgen. Dan zouden we veel meer van hem zien in deze wereld. Er ligt namelijk een enorme belofte. Jezus zegt, als wij hem zullen volgen, dat is dus als wij doen wat hij zegt, dan zullen de tekenen en de wonderen ons volgen. En waarom ik dat zo zeker weet, het staat zwart op wit in de Bijbel. Ik heb het de vorige keer over gesproken, wonderen hebben een functie. Johannes 20, vers 31. In eerste instantie laten wonderen zien dat Jezus nog steeds God is. Dat hij geen loze praatjes heeft, maar dat hij echt is wie hij zegt dat hij is. En als tweede zijn de tekenen een voorbode van het rijk wat komen gaat. Een rijk zonder dood, ziekte en pijn. We mochten de vorige preek mee afsluiten. Een wonder is een wegwijzer naar Jezus, zegt het Johannes Evangelie. En K3 is iets, hier zult u mee aan de slag moeten. Kennis. U zult tijd moeten investeren om beter tot kennis te komen. Want dan leert u hem beter kennen. En hoe meer u God leert kennen, hoe meer hij u er ook van zal overtuigen dat het uiteindelijk gaat om keuzes maken. Zonder keuzes maken, zonder ons leven aanpassen aan zijn boodschap, waar zijn we dan mee bezig? Het is de vraag of het in Gods plan past. Ik zal daar deze preek het een en ander over vertellen. Maar goed, we gaan nu snel Gods woord open doen. Dat is de volgende dia. Die hele bekende geschiedenis, Johannes 10, vers 1 tot en met 18. Ik lees hem met u uit de herziene Statenvertaling. Jezus zegt daar het volgende, voorwaar, ik zeg u, dat betekent spits je oren, nou ben ik belangrijke dingen aan het zeggen. Wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. En deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet datgene wat hij tot hen sprak, wat dat betekende. En Jezus zei dan opnieuw tegen hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend zoals de Vader mij kent. En ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dit is de enigste gelijkenis in het Johannes-evangelie. En misschien ook wel gelijk de bekendste. Jezus is de goede herder. Overal op internet vind je plaatjes van een herder met prachtige schaapjes. Jezus als goede herder. Ik geloof dat ik op mijn kinderkamer ook ooit nog een schilderijtje had hangen. U kent ze wel, die prentjes. Prachtig. Maar heeft u wel door hoe pijnlijk het beeld is van Jezus als goede herder? Deze gelijkenis, deze uitspraak van Jezus, dat is nogal wat, kan ik u verklappen. De sfeer zou ongelooflijk gespannen moeten zijn geweest toen Jezus dit zei. Want we moeten op de context letten als het in Bijbelse geschiedenis gaat. We hebben hoofdstukken en versen pas later bedacht. Er begint geen nieuwe dag bij hoofdstuk 9 of zo. Het loopt rechtstreeks verder vanuit hoofdstuk 8. Vanaf hoofdstuk 9, sorry. Er begint geen nieuw hoofdstuk 10. De ruzie eind hoofdstuk 9, die we daar hebben gezien tussen Jezus en de schriftgeleerden, die komt hier tot een hoogtepunt. En mede door de uitspraak van Jezus, ik ben de goede herder, gooit Jezus olie op het vuur. Dit hoofdstuk doet echt pijn. Sorry voor alle prachtige kaartjes, maar Jezus als goede herder is een aanklacht. De woorden van Jezus, ik ben de goede herder, snijden als een tweesnijdend zwaard door de lucht. Het is een regelrechte aanklacht aan het adres van de fariseeën. Hoezo dan? Om dit goed uit te leggen, moet ik u vandaag meenemen op een geschiedenislesje door het Oude Testament. Dat is de volgende dia. Laten we gelijk goed beginnen. Laten we helemaal voorin beginnen. Bij de schepping. Bij de schepping lezen we, God maakt een schepping en als kroon op de schepping maakt hij de mens. Speciaal voor de mens wordt de aarde geschapen. En die mens die wordt geschapen naar Gods beeld. Heel bijzonder. Niet naar zijn aard, maar naar Gods beeld. Waarom? God openbaart dat hij een tegenover wil. God wil in relatie met deze mens gaan leven. En hij geeft die mens ook een duidelijke opdracht mee, die vindt u in Genesis 1 vers 28, de zogenaamde scheppingsopdracht of het cultuurmandaat. En dat is eigenlijk, flauw gezegd, nog steeds de roeping voor uw en mijn leven. Daar staat namelijk dat we de aarde moeten bewerken en bewaren in innige verbondenheid en relatie met God. Want daarmee geeft u hem de eer die hem toekomt. Maar we kennen het verhaal. In Genesis 3 kiest de mens voor zichzelf. Er is een slang die zegt, wil je als God zijn, moet je van deze boom eten. Ja, wij dachten voor onszelf te kiezen, maar we kozen voor het kwaad. En het kwaad kreeg grip in deze wereld, de zondeval kwam en we misten ons doel. Het woordje zonde betekent je doel missen. En dood, ziekte en pijn kwamen daarna deze wereld binnen. En daarvan krijgen we allemaal als inwoners van deze aarde ons deel. En nee, dat is niet eerlijk verdeeld. Hoe had uw leven eruit gezien als u geboren was in Soedan of in Noord-Korea? En als u wel allemaal vervelende dingen overkomen in uw leven hier in Nederland, want dat kan ook, komt dat dan door uw gedrag of door uw gebrek aan geloof? Nee. Check de voorgaande hoofdstukken van het Johannes-evangelie maar goed. Het is het gevolg van een zondeval. Maar we lezen verder. We lezen, God is liefde. Hij is onvoorwaardelijke liefde. God is liefde, zegt Johannes. Hij is het. Het is geen eigenschap van hem. Hij is het. En in plaats van, joh, gooi een bom op die aarde en begin in Pluto overnieuw. Dat had ik waarschijnlijk gedaan. Hup, weg aarde, maak een nieuwe, klaar. Zegt God, nee. Ik maak een nieuwe start. Er komt gelijk een belofte van redding. Maar die belofte van redding, die heeft niet veel indruk gemaakt op de eerste mens, kunnen we rustig zeggen. Want we lezen dat een paar honderd jaar later, in de tijd van Noach, de aarde vol geweld is en knetterslecht. En er is nog maar één man die God dient. En dan moeten ze realiseren dat voor de zondvloed onze leeftijden zo hoog waren, dat het grootste deel van de mensen die leefden in de tijd van Noach, moet Adam en Eva nog gekend hebben. Ze moeten ze gewoon gezien hebben. Ze moeten hun verhaal gehoord hebben. De aarde was slecht en vol geweld. Toen kwam de zondvloed. Je zou de zondvloed gerust kunnen noemen de tweede zondeval. En na de zondvloed probeert God opnieuw heel de wereld, alle mensen te bereiken. Want dat is zijn wens, dat is zijn doel. Alle mensen. En weer luisteren de mensen niet. Ze verspreiden zich niet over de aarde. Nee, ze blijven samen hokken in Babel deze keer. En daar besluiten ze een toren te gaan bouwen, tot in de hemel. Om zelf naar de hemel te kunnen klimmen, om zelf voor God te kunnen spelen. Het zit ons mensen in het bloed. Ook bij ons christenen. Niets menselijks is ons vreemd. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Volgen wij Jezus of moet hij gewoon ons soms volgen? Volgen wij Jezus of moet hij ons volgen? En als hij ons volgt, dan willen we natuurlijk wel uiteraard met veel zegen en veel wonderlijk ingrijpen. Is er nou echt zoveel veranderd sinds Babel? Babel noem ik overigens ook wel gewoon de derde zondeval. En dan zie je een patroon. Een patroon in gedrag wat je tot op de dag van vandaag tegenkomt, ook bij christenen, ook in mijn eigen hart, laat me duidelijk zijn. En dan zie je dat na Babel God een andere strategie gaat gebruiken om tot zijn doel, het bereiken van alle mensen, te komen. Weet u, de geschiedenis ligt niet vast. God gaf ons een zelfbewustzijn waarmee hij deels de touwtjes van de wereld en haar toekomst uit handen geeft. Begrijp me goed, Gods plan gaat sowieso door. Zijn koninkrijk gaat er komen, Jezus komt terug. Maar werkt u mee of werkt u tegen? Die vrijheid heeft God u en mij in handen gegeven. Die vrijheid heeft God ieder mens in handen gegeven. En wij kunnen met ons gedrag de wederkomst uitstellen of bespoedigen. De Bijbel is daar vrij duidelijk in. Jezus komt terug. Dat staat vast. Maar het uur is alleen bij de Vader bekend. Omdat God de Vader buiten de tijd staat. Begrijp me goed, Jezus is met zijn komst naar de aarde mens geworden, zegt de Bijbel. En hij is dus de tijd ingestapt. Dat is ook de reden dat hij in Matteüs 23 en 24, als hij spreekt over de laatste dingen, moet zeggen, ik weet niet welke tijd, alleen de Vader weet het. Want de Vader staat buiten de tijd. Volgende week vieren we het offer van Jezus aan het kruis. En dat is een niet te beschrijven offer. Maar als we de Bijbel lezen, lezen we dat Jezus eigenlijk nog een veel groter offer gebracht heeft. We lezen dat Jezus eigenlijk uit de drie-eenheid stapte om mens te worden. En hij is nu de tweede Adam, hij legde zijn goddelijkheid af en dat is een eeuwig offer. En hij is nu zoals wij hadden moeten zijn. En daarom heeft God hem boven alle mensen verheven, zegt de Bijbel. Hij is nu de koning der koningen en hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen, want hij heeft een eeuwig offer gebracht. Even terug naar de spraakverwarring van Babel. Na deze derde zondeval zie je dat God zijn plan aanpast. Hij gaat niet meer in één keer heel de wereld proberen te bereiken. Nee, hij gaat één man roepen. Abraham. God kiest één man en in deze man zullen alle volken van de aarde gezegend worden, zegt de Bijbel. Abraham wordt een voorbeeld. En als Abraham en God in relatie leven, dan moet dat de aandacht van de omringende volken gaan opwekken. En dat gebeurt ook, lezen we in Genesis. En God sluit ook een verbond met Abraham. Het eerste verbond, wat God ook met Abraham sloot, sloot hij ook geheel in stijl van de omringende volken. Hoe deden ze dat? Nou, ik ga het u zo vertellen. Meestal als ik dit op school vertel, dan zeg ik altijd, ik ga nu je huwelijksdag verpesten. Maar sommige van u zijn al getrouwd. Maar hoe sloot men vroeger een verbond? U dacht al, waarom heeft hij schaapje bij zich? Ik heb schaapje bij me. Schaapje moest in de tas. Dus schaapje is even zo. 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 Oh, schaapje. Vroeger als men een verbond sloot, en dat lezen we dus ook in Genesis 15, als God een verbond sluit met Abraham, dan deed ze het volgende, en daarmee zeg ik dan ook gelijk, uw volgende tripje naar het gemeentehuis gaat u een stuk minder plezant vinden. Want wat deed men dan bij een verbond? Dan nam men een aantal dieren. En die dieren die hakten ze in tweeën. En die trokken ze uit elkaar. U kunt zich voorstellen, u bent vast ook een beelddenker net als ik, wat er dan tussen die twee helften op de grond ligt. Daar liep je dan, met z'n tweeën, op je blote voeten, doorheen. Nou, dat mooie rode tapijtje hebben we inmiddels vervangen door de rode loper. Maar daar komt dus de rode loper in het gemeentehuis vandaan, want ook een trouwerij is een verbondsluiting. Als men dan met hun blote voeten door die brei heen was gelopen en aan het eind was gekomen, dan gaf men elkaar de hand. En dan zeiden ze daarbij de volgende bemoedigende woorden, die we gelukkig op ons huwelijk tegenwoordig niet meer hoeven uit te spreken. Dat zijn namelijk de woorden, zoals deze twee helften bij elkaar één dier vormen, zo horen wij bij elkaar. En mag het degene die dit verbond verbreekt vergaan als deze dieren. Gelukkig hoeft u dat op uw trouwerij niet meer te zeggen. Maar zo ging dat dus. En het bijzondere is, God stapt in de tijd om met Abraham een verbond te sluiten en hij gebruikt ook gewoon, zoals men in die tijd dat deed, drie dieren. U kunt lezen in Genesis 15. En als alles klaar ligt, de dieren zijn in tweeën gehakt, het rode spoor ligt klaar, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan laat God Abraham in slaap vallen. Al in slaap, hij is wel bij, maar hij kan niet meer bewegen. En wat ziet hij dan? Dan ziet Abraham het vuur van God, de Ariel, het verterende vuur van God, door de dieren gaan. De verbondsluiting en de zegen en de vloek van dit verbond zijn dus enkel voor God, want alleen God is dat spoor door het bloed gegaan. God sloot het verbond met Abraham eenzijdig. Er waren dus ook geen consequenties voor Abraham als hij het verbond zou verbreken. Het is een eeuwig verbond met Abraham en zijn nakomelingen. En dan maken we weer een stap in de geschiedenis van het Oude Testament. Want deze nakomelingen van het voorbeeld Abraham zijn via Jozef naar Egypte afgereisd en daar uitgegroeid tot een volk. In de lijn van het Abrahamitisch verbond zijn zij dus een verbondsvolk. Een volk dat in relatie met God mag leven om zo tot zegen te zijn voor alle volken op aarde. Dat is het plan. Daarvoor bevrijdt God ze uit Egypte en brengt die ze naar de Sinaï. En daar bij de berg sluit God een nieuw verbond. En dit verbond noemen we het Sinaïtisch verbond. En het Sinaïtisch verbond moet van dit volk het voorbeeldvolk maken, waardoor alle volkeren op aarde gezegend gaan worden. Maar dit verbond wordt niet eenzijdig gesloten. Dit verbond kent twee actieve partners, namelijk het volk Israël, die ook zijn gelofte moet doen, met als vorm van Mozes, en onze grote God Yahweh. Ze sluiten samen een verbond. En dit verbond zou je kort gezegd kunnen noemen een soort welvaartsevangelie. En wat bedoel ik daar kort mee gezegd? Nou, als het volk Israël zich nauwgezet als verbondspartner aan alle regels en verordeningen naleeft, zal dit aardse zegeningen opleveren. En oké, God had al gezegd, die wet naleven gaat jullie niet helemaal lukken. En daardoor werd er ook gelijk een behoorlijk ingewikkelde en bloederige offerdienst meegeleverd. Maar als jullie de intentie hebben om mijn geboden na te leven, om mijn verbond na te leven, dan zal je dat gezondheid opleveren, rijkdom opleveren. Het ligt allemaal voor het grijpen. En door die aardse zegeningen van het volk Israël zouden de volken op aarde dan getriggerd worden. Die zegeningen waren dus niet voor eigen gewin, die hadden een functie. Net zoals de wonderen in het Nieuwe Testament een functie hebben. Om mensen naar Jezus te wijzen, naar God te wijzen. Wat zou er gebeurd moeten zijn als het volk Israël zich aan die wetten en regels had gehouden en het zo goed ging en ze zo gezegend werden, dan zouden de omringende volken denken, hey, waarom gaat het met dat volk zo goed? Oh, ze leven in relatie met hun God. Nou, die God zou ik ook wel willen leren kennen. En zo moest het Sinaïtisch verbond het kennen van God over heel de wereld verspreiden. Dat was het idee. Israël zou de herders voortbrengen die de schapen, de mensheid, tot God zouden leiden. Tja, dat was het idee. Want het klinkt wel mooi. God wil je overladen met rijkdom, gezondheid, eten, dergelijke zaken. Maar realiseert u zich, dan moet jij je ook wel aan jouw afspraken van het verbond houden. De wet. Dus juich niet te vroeg. Bij de zegen van het verbond hoort ook een vloek van het verbond. En Mozes had het voorspeld. Als het volk zich niet aan haar verbondsbelofte zou houden, dan zou God zich terugtrekken, zouden ziekte, hongersnoden, oorlogen en natuurrampen hem treffen. En we kennen de geschiedenis. Het is gebeurd. We zijn met een studiekring gestart en we behandelen het boek Amos. En Amos was de eerste profeet die aangeeft dat God de stekker uit het Sinaïtisch verbond heeft getrokken. Ook in Ezechiël lees je er veel over, waar Danny momenteel veel over spreekt. Het volk heeft zich verlaagd. Je wil niet weten wat ze allemaal uitvreten in die tempel. Echt, wat dat betreft, geloof me, Danny geeft de streng gecensureerde versie. Als u wist wat ze er echt uitvraten. Amos spreekt in eerste instantie tot het 10-stammenrijk van Israël. Hij vertelt dat God de stekker uit het Sinaïtisch verbond heeft getrokken, omdat zij, het Joodse volk, in dit geval 10 stammen, zich niet aan het verbond hebben gehouden. Ze hebben gehoereerd, zegt God zelfs. Ze zijn vreemd gegaan, diverse malen. En dan gebeurt wat voorspeld is. Het Joodse 10-stammenrijk is overvallen door Assyrië, een ongelooflijk wreed en gemeen volk. En bij die overval op het Joodse volk zijn van het 10-stammenrijk is 80% van de bevolking afgeslacht. 20% wist te ontsnappen via Edom of Syrië. Maar zoals voorspeld door de profeten zijn deze 20% als vluchteling opgepakt, in de slavernij beland, het zij de prostitutie of de kopermijnen van Syrië. Want dat zou gebeuren als je je niet aan de afspraken van het verbond hield. Dan zou God zich moeten terugtrekken. En de verbondsbreuk van het volk Israël met Yahweh heeft het volk bijna de kop gekost. En het is pure genade dat een rest, zoals het genoemd wordt in het Bijbelboek Jesaja, behouden zou worden. En dat er een nieuwe lood, een redder, een verlosser, een Christus zou voortkomen uit de verrotte, verbrande stronk van de olijfboom die ooit Israël was. Israël had de herder van de wereld moeten zijn, maar de herders hebben zich misdragen. Luistert u maar mee, dat is de volgende dia. In Ezechiël 34 staat het volgende. God spreekt tot Ezechiël, daar staat het volgende. Het woord van Yahweh kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heer Yahweh. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het verbrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. En ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van Yahweh. Zowaar ik leef, spreekt de Heer Yahweh. Voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn. En mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn. Omdat er geen herder is. En mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben. Maar de herders zichzelf gewijd hebben. En mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van Yahweh. Zo zegt de Heer Yahweh, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet meer tot voedsel zijn. Snapt u nou de impact van de ruzie tussen Jezus en de Farizeeën als Jezus zegt, ik ben de goede herder. De Farizeeën zullen pisseling geworden zijn, want ze kenden het Oude Testament. Sommigen konden grote delen van het Oude Testament citeren. En de ruzie die eigenlijk in hoofdstuk 8 al begonnen is, die bouwt tot een hoogtepunt. De spanning moet te snijden zijn geweest toen Jezus dit zei. Het is gewoon een regelrechte aanklacht. En die ruzie die begon in hoofdstuk 8 ongeveer bij het feit dat Jezus een overspelige vrouw vrij sprak van haar straf. Notabene een situatie, een ontmoeting die de schriftgeleerden zelf hadden gecreëerd om Jezus te ontmaskeren als valse profeet. En die ruzie werd nog intenser toen Jezus in hoofdstuk 9 een blind geborene genas op de Sabbat, midden op de heilige rustdag. Keer op keer, bij ieder twistgesprek, komen die farizeeën en schriftgeleerden met hun mond vol tanden te staan. Ze staan gewoon verschut. Die Jezus die veracht de wet. En zij zijn de hoeders van de wet. Zij zijn de herders van Israël. Een titel zoals ze zichzelf graag noemden. En ze kennen de wet. Ze hebben ervoor geleerd. En dat maakt ze natuurlijk ook veel beter dan het gewone volk. In Johannes 7 vers 49 lezen we dat zij zelf zeggen, vervloekt het gewone volk dat de wet niet kent. Wie denkt die Jezus wel niet dat hij is? Oké. Pittig daar. Maar die farizeeën en die schriftgeleerden, die beroepen zich dan wel op hun kennis van het Oude Testament. Maar ze lezen dat Oude Testament wel uiterst selectief. Ze proberen namelijk hardnekkig vast te houden aan het Sinaïtisch verbond, waar God toch duidelijk de stekker uit heeft getrokken, omdat het volk Israël zich niet aan de afspraken hield. Nogmaals, bij woorden van God, ze hebben gehoereerd met de vijand. God is gekwetst tot in de diepste kern van zijn wezen door het verbreken van dit verbond. Als u ooit wil lezen over de emoties van God, lees het boek Hosea. Je ziet een gekwetste God, tot op het bot gekwetst. En de boodschap van God in Ezechiël 34 is ook duidelijk. Het herderschap is van jullie afgenomen. En ik kan u verklappen, als u ooit in een concordantie het woord herder opzoekt, bijna alle profeten gaan daarover. De helft van het Oude Testament staat vol dat God zegt, jullie herderschap is afgenomen. Jullie hebben je misdragen. En dan staat Jezus op in hoofdstuk 10 en die zegt, ik ben de goede herder. En daarmee wast hij hun de oren. Eigenlijk zegt hij, jullie hebben het verknald. En nu is het mijn beurt. En dat hadden ze ook kunnen weten. Want Ezechiël 34, de volgende dia, gaat verder. Ik zal u lezen de versen 11 tot en met 16. Want zo zegt de Heer Yahweh, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. En zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden en op hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heer Yahweh. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Het opgeblazen staat eigenlijk, het opgeblazen. En iemand die denkt, die sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Ezechiël 34 is duidelijke taal. Het lijkt alleen over de schapen van Israël te gaan, maar in Johannes 10 vers 16 zegt Jezus het volgende. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En let ook op, als Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan gebruikt hij weer dat Hebreeuwse woord, ik ben, weet u nog, dat is de godsnaam, dat is Yahweh. Jezus zegt hier gewoon, ik ben God. En ik ben de goede herder, zoals hij beloofd is in Ezechiël 34. En nu los ik het zelf al op, want jullie kans is verkeken. Begrijp me goed. De stekker is uit het Sinaïtisch verbond, maar niet uit het Abrahamitisch verbond. God blijft trouw aan zijn verbond met Abraham. Het volk Israël blijft zijn volk en blijft zijn oogappel, ondanks dat ze zich misdragen hebben. Weet u, God zij dank stopt God niet bij het verknalde Sinaïtisch verbond. Hij belooft het weer zelf op te pakken. Er komt een goede herder. Hij zelf pakt de taak op die voor het Israël bestemd was. En wederom sluit God een eenzijdig verbond, een eeuwig verbond. Want in Romeinen 5 vers 8 lezen we, Jezus stierf voor onze zonden toen wij nog zondaren waren. Net als bij Abraham is dit nieuwe verbond van Jezus bloed een eenzijdig, eeuwig verbond. God zij dank, een verbond zonder zegen en vloek door ons gedrag. We krijgen niet meer wat we verdienen. En dat is alvast de eerste zegen. Weet u, zegen kan je niet afdwingen. Het is totaal onverdiende genade. Bij woorden van Paulus, het is genade op genade. Het is een alles overtreffende trap van iets wat we niet verdiend hebben. Laat me duidelijk zijn. Elke zegen in mijn en in uw leven zegt meer over God dan over mijzelf. Elke zegen in mijn en uw leven zegt meer over God dan over mijzelf. We hebben nergens recht op. We krijgen het als totaal onverdiende genade op genade. Maar waarom zegent God uw en mijn leven dan? Heeft u er wel eens over nagedacht? Wat zou de Bijbel erover zeggen? De Bijbel is vrij duidelijk. God zegent u, uw en mijn leven om de wereld tot zegen te zijn. Want Gods doel is in al die drie verbonden totaal niet veranderd. Zijn doel is voor eeuwig, want hij is voor eeuwig dezelfde Yahweh. God wil nog steeds heel de wereld, alle mensen bereiken. Dat is zijn hartewens, dat niemand verloren gaat. En net als in de tijd van het verbond met Abraham en in de tijd van het Sinaïtisch verbond, doet hij dat met zegeningen. God zegent uw en mijn leven om het tot zegen te laten zijn, om zo mensen terug te krijgen bij zijn kudde. Zegen is dus niet voor mijzelf, zegen is om uit te delen. Cor en ik doen altijd een beetje de preek voorbereiden, het een en ander aan mooie gesprekken. En hij zei één ding, ik heb het opgeschreven, want ik wil het nooit meer vergeten. Luister goed. Want hier zit een goddelijk principe in. Als God je zegent met kracht, je sterker maakt dan anderen, dan is dat om de zwakkeren onder u te helpen. Als God je zegent met geld en hij je rijker maakt dan de anderen, dan is dat om de armen te ondersteunen. Als God je zegent met intelligentie, je slimmer maakt dan de anderen, dan is dat om de ander die het niet snapt te ondersteunen en bij te staan. Laat dat alsjeblieft landen in uw hart. Als God je zegent met kracht, je sterker maakt dan de anderen, dan is dat om de zwakkeren onder u te helpen. Als God je zegent met geld, je rijker maakt dan de anderen, dan is dat om de armen te ondersteunen. Als God je zegent met intelligentie, je slimmer maakt dan de anderen, dan is dat om de ander die het niet snapt te ondersteunen en bij te staan. Weet u, ik stam nog uit de tijd van dat kinderlied. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. En waarom moet je dat doen? Het maakt je tot een gezegend, dankbaar mens. Want je bent een gezegend mens. Of in lijn van deze geschiedenis, en dat is de volgende dia, je bent een gezegend schaap. We zijn gezegend omdat we mogen horen bij Gods kudde. En dat is louter genade op genade. En we mogen als schapen van de goede herder de wereld in om de zegen uit te delen. Weet u, er is een spreekwoord. Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. En ik zal gewoon heel kort zijn. Ik wil dat ene schaap zijn. Ik wil over die dam, ik wil over Jezus Christus gaan. En dan wil ik dat alle schapen van de wereld naar me kijken en denken, wat is er met hem aan de hand? Bij wie zit hij? Bij welke kudde zit hij? Wie is zijn herder? En dan hoop ik dat ik over die dam Jezus mag lopen en dat er allemaal schapen achter me aankomen. En dat ze dan aankomen bij de stal van de goede herder. De goede herder die ze al jaren zocht, die al jaren op ze stond te wachten. Dat schaap wil ik zijn. In Johannes 10 zegt Jezus ook duidelijk dat hij niet alleen de goede herder is, maar hij is ook de deur naar Gods kudde. Alleen door zijn kruis, door zijn opstanding, hebben wij toegang tot de kudde. Niet door de wet, maar door zijn bloed. En daarom wil ik meer van Jezus in mijn leven en minder van mijzelf. Want meer van hem betekent meer zegen om uit te delen. Hoe wordt hij meer en ik minder? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je als gezegend schaap deze wereld dienen mag. Meer van hem en minder van mij. Dat we zo'n schaap mogen worden. Ik wil vragen om het team naar voren te komen. En ik wil met u, zij gaan met u een lied zingen. Maar ik hoop dat uw gebed is in dit lied. Want hoe meer van hem in mijn leven, hoe meer ruimte er is voor zegen en hoe meer ruimte er is om dat uit te delen in de wereld. Om tot zegen te zijn voor alle mensen.